Goedemorgen allemaal. Ik heb het voorrecht dat ik ook nog van deze plaats iedereen die ik nog niet heb gezegend nieuwjaar heb gewenst, dat ik dat vanaf hier mag doen. En ik wens u iedereen een gezegend en een gelukkig en een goed nieuwjaar. Dat het ook een jaar mag zijn dat u dichter en een hechtere band krijgt met Jezus als dat tot nu toe. En dat is denk ik verreweg het beste wat ons kan overkomen als we een hele hechte band hebben met Jezus. Amen. En voor het nieuwe jaar, ik denk, ja, waar zal ik mee beginnen in het nieuwe jaar? Het is natuurlijk de eerste zondag en dan heb je altijd een beetje het gevoel van het moet een preek zijn dat er helemaal gericht is op het nieuwe jaar. En dan is het de vraag van hoe doe je dat en wat voor stukje moet je dan hebben? En ik kwam eigenlijk uit bij Marcus 10, vers 46 tot 52. En dat gaat over de blinde man, de blinde bedelaar in Jericho. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat moet ik daarover vertellen, Heer? Maar goed, ik heb erover nagedacht, samen met de Heer. Ik wil het met u gaan lezen, Marcus 10. En dan te beginnen in vers 46. En ze kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte in Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, omdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op. Hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zeide: Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Toen ik zo op dit stukje nadacht, ik ben altijd gewend om het stukken daarvoor en daarna te lezen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat dit stukje, die geschiedenis van Bartimaeus, dat speelt zich af tijdens de laatste rondreis van Jezus hier op aarde. Als je de stukken daarvoor leest, en dan heb ik Jezus natuurlijk altijd al op weg, hij reist altijd rond door het land. En in Handelingen 10, vers 38 staat het heel erg mooi samengepakt. Ik heb het hier op het bord staan. En daar staat op een gegeven moment: U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Dat is, dan spreekt hij tegen het huis van Cornelius. Op dat moment. En hij zegt: Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Dus Jezus was gewend om te reizen. Vanaf zijn doop tot aan het kruis heeft hij heel het land doorgekruist. En is hij begonnen met de boodschap van het koninkrijk, de evangelie van het koninkrijk te prediken. En heeft daarbij wonderen en tekenen gedaan. Dus het was niet vreemd dat Jezus altijd op reis is. Jezus is op reis. Hij is niet gaan zitten in een paleisje of op een vaste plaats waar mensen hem konden bezoeken. Nee, hij zocht actief de mensen op. Hij wilde zoveel mogelijk mensen bereiken. Hij wilde het verlorene willen hij gaan zoeken. En hij was op zoek naar mensen die hij kon redden, die hij kon helpen. Hij ging niet zitten van, oké, kom maar naar mij toe. Nee, hij ging zelf op pad. En dat was zijn bediening in die 3 jaar dat hij hier op aarde heeft geleefd. Maar deze reis, op het moment dat hij de blinde bedelaar in Jericho ontmoet, was eigenlijk de laatste reis van Jezus. En hij was op weg naar Jeruzalem. Hij was op weg om zijn grote opdracht te vervullen. De opdracht, het verlossingsplan van God uit te voeren. En als ik dan naar het reisschema kijk een beetje, dan kijk ik in Marcus 9, vers 30. Daar staat op een gegeven moment dat na de verheerlijking op de berg, dat hij door Galilea reist. Dat hij vertrekt en doorreist naar Galilea. Daarvoor kwam hij van Caesarea af. En dus toen ging hij naar Galilea toe en hij reist dan door dat gebied van Galilea. En in Marcus 10, vers 1 staat dan: Daarna gaat hij naar het gebied van Judea, door het Overjordaanse. Dus hij zit in Galilea, gaat naar het Overjordaanse en gaat dan verder naar Judea. Daar staat het dan. Marcus 10 staat, zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En dat gaat dan via Jericho. En daar, als hij Jericho uitgaat, ontmoet hij de blinde bedelaar. In Marcus 10, daar staat heel duidelijk gezegd, en ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. Ze waren verbaasd en terwijl ze hem volgden, waren zij bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Dus Jezus was op weg naar Jeruzalem en hij wist wat daar ging gebeuren, wat hem daar te wachten stond. En dan zegt hij in vers 33, zie wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem tot dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En dan staat er verder, en ze zullen hem bespotten en hem geestelen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Dus Jezus wist waar hij heen ging. Hij was op weg om zijn opdracht te vervullen, om de mens te verlossen. En dan staat er in vers 45, ik heb het er speciaal bij gezet, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven, zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Dat is wat Jezus kwam doen. Bij het avondmaal hebben we er ook over kunnen denken. Over kunnen nadenken. Dus Jezus is op weg naar Jeruzalem. Het was dus eigenlijk een bijzonder moment dat hij daar op een gegeven moment Jericho uitkwam en de blinde bedelaar tegenkwam. En Jezus is vastberaden. Hij gaat op weg naar Jeruzalem. Hij loopt voorop, blijkt de vers 32. En dan hebben we dat verhaal, die geschiedenis van de blinde bedelaar in Jericho. En als je dat verhaal dan leest, die geschiedenis, ik ga het nog een keer lezen. Daar staat dan op een gegeven moment, zij kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat hij Jezus de Nazareër was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En het opmerkelijke is dat velen dan hem bestraffen, dat hij zwijgenstrouw, maar hij riep des te meer, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus staat stil, staat er dan, en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Bartimaeus had twee problemen. Hij was arm en hij was blind. Want hij was een bedelaar. En hij zat langs de weg. En als dan Jezus van Nazareth langskomt, begint hij meteen te roepen. En het gekke is, vele mensen die bij Jezus zijn, die bestraffen hem. Hij moest zwijgen. Maar Jezus, die hoort hem en zegt tegen de omstanders dat men hem roepen moest. En het bijzondere is, Jezus staat stil. Hij wacht. Hij wacht op Bartimaeus. Twee problemen, blind en arm. En als ik dan dat ene vers lees in vers 49, dan staat er, Jezus stond stil. En dan denk ik bij mezelf van, dat is wel heel erg opmerkelijk als Jezus stilstaat. Je moet je voorstellen, hij reist door Jericho heen. Hij is gefocust op Jeruzalem. Hij weet wat hem daar te wachten staat. Ik kan me voorstellen dat je in je gedachten daarmee bezig bent. En verder is het zo, hij loopt met een hele menigte mensen. Je moet je dat geroezemoes en die stemmen en al die mensen die er lopen, dat geluid moet je je eigen voorstellen. En dan zit er een blinde man aan de weg. Een blinde bedelaar. En hij roept tot God. Hij roept naar Jezus. En Jezus hoort hem. Weet je, wij hebben soms de neiging, als we hier zo zijn met elkaar en als we thuis zijn en we hebben een bepaald probleem En we bidden en we horen niks. En we denken dan, zou God ons wel horen? Zou de Heer ons wel horen? En als ik dan naar dit verhaal kijk, waar Jezus gewoon een mens is zoals wij, als hij dan zo rondloopt in die menigte mensen, dat hij dan die ene stem, die ene roep van die Bartimeus, dat hij die hoort. Dat vind ik bijzonder. U niet? Dat is bijzonder. Als ik op de markt loop in Tiel en iemand roept mij, ik ben met alles bezig, ik kijk naar dingen, ik hoor stemmen. En dan is het heel bijzonder als je in één keer een stem hoort die roept. Die jou zoekt, die jou roept. Maar Jezus, die hoort die stem van Bartimeus. In andere evangelium komt deze geschiedenis ook voor. En dan wordt er gesproken over twee blinde mensen die genezen worden. Twee mensen die hem aanroepen. Maar er worden de namen niet genoemd. En ik geloof dat dit dezelfde gebeurtenis. Hier wordt maar één man genoemd, en dat is Bartimeus. En ik denk dat het komt omdat Bartimeus zo bijzonder is. En dat zullen we straks zien, hoe bijzonder dat het is dat Bartimeus daar zit en dat Jezus op hem wacht. En dat heeft te maken met zijn hartsgesteldheid, met zijn houding, met zijn gebed, hoe hij de Heer Jezus aanroept. Jezus heeft de roep van Bartimeus gehoord. Hij stopt. En hij laat hem roepen. Hoe druk Jezus ook mag zijn, hij is nooit te druk om een mens in nood te helpen. Hij staat stil. En wacht op hem. En wat was er nou zo bijzonder aan het gebed van Bartimeus? Dat Jezus stilstaat. En dan ga ik terug naar vers 47. En daar staat, en toen hij hoorde dat het Jezus de Nazareër was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Zoon van David. Dan spreek je iets uit. Dan proclameer je iets. Hij kent de naam van Jezus. Bartimeus kent de naam van Jezus. En hij noemt hem ook bij zijn ware titel. Jezus is de Zoon van David. De beloofde Messias. En hoe weet hij dat nou? Hoe kan hij dat nou weten? Bartimeus heeft geen enkel wonder gezien van de Heer Jezus, want hij was blind. Hij zat daar gewoon dagelijks buiten de poort van Jericho te bedelen. Hij heeft geen wonderen gezien, geen tekenen gezien. Hij kon alleen horen. En hij moet ongetwijfeld de verhalen over Jezus hebben gehoord. Wij hebben de hele Bijbel tot onze beschikking. Wij kunnen alles lezen wat Jezus heeft gedaan. We kunnen horen naar predikingen. We kunnen horen naar Bijbelstudies. Maar we kunnen zien, we kunnen horen, we kunnen alles doen. En toch is het heel moeilijk om soms te beseffen wie Jezus werkelijk voor ons is. En wat hij is en wie hij is. En dat hij gekomen is om ons te redden. Maar Bartimeus, in zijn hart weet hij wie Jezus is. En hij roept Jezus aan bij zijn ware naam. Jezus, Zoon van David. Ik denk dat hij de schriften heel erg goed kende. Ondanks het feit dat hij blind was, dat hij goed op de hoogte was van de geschriften van Israël. Van wat over Jezus, over de Messias, de komende Messias werd geschreven. In Jesaja 42 wordt er over Jezus gesproken. En dan zegt, daar staat, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerker te leiden. En uit de gevangenis die in duisternis zitten. En Jezus zegt dat ook over zichzelf in Lucas 4. Zegt hij dat ook, haalt hij dat stuk ook aan. En dan zegt Jezus eigenlijk van, heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. En de Bartimeus moet het geweten hebben. Toen hij hoorde bijvoorbeeld over die blind geboren man die genezen werd in Johannes 8. Dan kunt u die hele geschiedenis lezen. Tot dan toe, staat er in Johannes 8, was het nog nooit voorgekomen dat een blind geborene genezen was. En dan wordt er verder de conclusie getrokken, dit moet wel van God zijn geweest. Bartimeus heeft op grond van de geschriften geconcludeerd dat Jezus echt de Zoon van God was. De Zoon van David. De beloofde Messias. Dus als Bartimeus zegt van Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Dan is dat eigenlijk een soort erkenning en een eerbetoon aan God. Hij eert daarmee de Zoon. Hij eert daarmee Jezus. En dat is het bijzondere aan de roep van Bartimeus, die blinde bedelaar, die arme blinde bedelaar die daar zit. Hij is nooit verder geweest dan Jericho. Hij zat daar in het stof. En Jezus komt langs. Hij hoort dat het Jezus de Nazareër is. En hij begint te roepen met alle macht. Hij begint te roepen met alle macht. Jezus, Zoon van David. Ontferm u over mij. En het andere gedeelte van het gebed is: ontferm u over mij. In de Engelse vertaling King James staat: have mercy on me. En mercy betekent genade. Bartimeus wist dat hij niet kon vertrouwen op verdiensten. Hij kon niet vertrouwen op eigen gerechtigheid. Hij kon niet zeggen van nou, ik heb het wel verdiend. Ik verdien wel een beloning. Nee, hij wist dat hij afhankelijk was van de genade van God. Have mercy on me. Heb medelijden met mij. Ontferm u over mij. Ontferm u over mij. Dat is een bijzonder gebed. Het is een kort gebed. Hij eert Jezus door te zeggen van Jezus, Zoon van David. En hij beseft zijn positie. En eigenlijk zijn we allemaal geweest als die arme bedelaar, zoals Bartimeus. We hebben niks te bieden. We waren totaal verloren. En zonder de Heer Jezus zouden we nergens zijn. Maar gelukkig, Jezus heeft ons gezien. Hij heeft u gezien, hij heeft mij gezien. En door genade mocht ik naar de Heer Jezus komen. En die heeft mij gered. En daar is ook zo'n liedje van. Ik ben zo blij. Want Jezus redde mij. En ik hoop dat het ook voor u geldt. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Have mercy on me. Have mercy on me. Als Bartimeus daar aan de kant van de weg zit en hij hoort dat het Jezus de Nazareër is die daar langskomt, dan grijpt hij zijn kans. Er zijn niet veel kansen, zeker niet toen Jezus nog op aarde woonde en leefde en rondtrok. En hij zit daar aan de kant van de weg als een arme bedelaar, helemaal afhankelijk van anderen. Dan zijn er niet heel veel mogelijkheden om Jezus te ontmoeten. Mensen moeten je brengen. En dat zie je ook vaak in gebeuren in de Bijbel. Dat mensen met de zieken naar Jezus gaan om ze bij Jezus te brengen. Maar dan moet je wat iemand hebben die hem brengt. En Bartimeus, in zijn hart had hij volgens mij al lang besloten. Ik moet bij Jezus zijn. Ik moet bij hem zijn. En als je dan hoort dat Jezus de Nazareër langskomt. Dan grijpt hij zijn kans. Hij weet dat er niet vele kansen zijn. En in die tijd kon Jezus maar op één plaats tegelijk zijn. Maar nu weten we dat Jezus hier is. Hij is hier. Amen. Hij is hier. Ik heb het al vaker gezegd dat Jezus hier is. En dan komt er na de dienst komt iemand naar me toe. En dan zegt hij, Marinus, hoe kun je nou zo zeker zijn dat Jezus hier is? Dat vind ik nogal wat, om dat uit te roepen, Jezus is hier. Maar ik hoop dat u allemaal in uw hart kunt zeggen, Jezus is hier. En als u niet gelooft dat Jezus hier is, omdat u twijfelt aan mijn integriteit of wat ook, weet dan dat Jezus in uw hart woont. En ik hoop dat u weet dat Jezus in uw hart woont. En als Jezus in uw hart woont, met u is de Jezus dan hier, toch? Jezus is hier en hij leeft. Dus we hebben veel meer kansen om Jezus te ontmoeten als die arme Bartimeus. En Bartimeus grijpt zijn kans. Hij begint te roepen, hij begint te schreeuwen, staat er in een andere vertaling. Het is alsof zijn leven ervan afhangt. Wat een gebed. Eerst het eerbetoon aan Jezus, zoon van David. De houding van nederigheid, van have mercy on me. En dan, hij denkt, hij is mijn redding. En hij gaat schreeuwen naar Jezus. Hij roept naar Jezus. En hij zet door, want mensen willen hem ontmoedigen. Er zijn vele mensen, staat er dan in het stukje, vele mensen staan er, die zeggen tegen hem dat hij moet zwijgen. Ze bestraffen hem zelfs. In al die jaren dat ik oudste ben geweest van de Ark en nog ben, heb ik vele situaties meegemaakt. Dat mensen op mijn hart kregen van, joh, je moet bij Jezus zijn. Kom nou, kom naar voren of kom naar Jezus, kom naar een samenkomst. Want God wil iets met je doen. En ik heb vaak dan, na zo'n moment, dat ik dan hoor dat mensen zijn niet gekomen, want ja, ze zei ja, Jezus kan mij thuis ook wel genezen. Je hoeft niet naar voren te gaan. Nou, je kunt zelf thuis ook wel bidden. Er zijn van die momenten dat Jezus iets speciaals wil doen. Ik heb vanmorgen een lied gezongen van iets over dat de geest neer zou dalen in ons midden. Als dat gebeurt, dan gebeurt er ook iets bijzonders. Als dat gebeurt. En soms moet je het moment grijpen. Als de kans zich voordoet, dan moet je het pakken. En laat je dan niet ontmoedigen als de Heer dringt om naar voren te gaan, of om een gebed te vragen, of om iemand thuis te vragen, om je te zalven met olie. Laat je niet ontmoedigen. Als God het op je hart legt, doe het dan. Luister niet naar je omgeving. Bartimeus begon te bidden. Hij grijpt zijn kans. Hij laat zich niet ontmoedigen. En de duivel, die zit daarachter. Hij weet dat hij niets kan beginnen tegen het gebed van een rechtvaardige. Hij probeert te voorkomen dat kinderen naar God gaan bidden. En hier zijn er velen die zich voor het karretje van de duivel laten spannen. In dit stuk. Ze bestraffen hem. Zwijg. Maar Bartimeus gaat harder roepen. Hij doet een beroep op de genade van God. En hij weet van de Heer Jezus dat hij met ontferming bewogen is over ieder mens. En dat hij altijd bereid is om te helpen. Hij kent de genade van God. Hij heeft de roep over Jezus gehoord. En dat heeft zijn geloof versterkt. En hij weet, Jezus is mijn enige kans. En dat geldt ook nog vandaag. Jezus is onze enige kans. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Als je ontmoedigd bent, hij kan je helpen. Ben je ziek, hij kan je helpen. Wil je iemand voor de troon brengen van die waarvan je graag wil dat hij gered of hij of zij gered wordt. Hij kan je helpen. Hij geeft wijsheid. Hij is nog altijd dezelfde. Hij is niet veranderd. Jezus is Jezus. Zijn hart, zijn karakter is nog hetzelfde als toen hij hier op aarde was. Nog steeds. Alleen zijn positie is iets anders. Toen wandelde hij hier op aarde. Nu zit hij aan de rechterhand van God. Maar hij leeft. En hij is nog steeds dezelfde als gisteren. En hij is dezelfde als in de toekomst. Hij is onveranderlijk. De hele wereld om ons heen kan schudden. De hele wereld is in beweging. Alles verandert. Dan hebben we die regel. Dan hebben we daar een regel. Dan hebben we daar een wetje. Ons gezin verandert. De samenstelling verandert. Door de eeuwen heen. Door de jaren heen. Maar God blijft dezelfde. En Jezus is dezelfde. En dat is de hoop voor nu. Voor het komende jaar. Jezus is nabij. Hij is bij ons. Gaat met ons mee. En wat er ook het komende jaar gaat gebeuren. Wij weten het allemaal niet. Maar hij is er. En hij is onveranderlijk. Hij is onveranderlijk liefdevol. Hij is oneindig liefdevol. Hij is onveranderlijk goed. Hij is onveranderlijk in zijn ontferming en over de genade over mensen. Hij is nog steeds op zoek naar mensen die hij wil redden. Hij is nog steeds op zoek om ergens iemand te helpen. En als we hem nodig hebben, dan hoeven we hem alleen maar in een oprecht gebed aan te roepen. En het hoeft helemaal geen gepolijst gebed te zijn. Het hoeft niet in een liedvorm te zijn. Bartimeus zegt, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Dat is alles wat hij zegt. En Jezus staat stil. En hij wacht op hem. Jezus stond stil. En zei dat men hem roepen moest. Moet je nagaan, zo'n schare waar heel veel mensen hem bestraffen. En dan gaat Jezus daar dan stilstaan en zegt dan tegen de schare, ga hem roepen. Totaal wat anders dan wat mensen willen. Eigenlijk corrigeert hij de mensen. Hij laat zien van, ik ben anders dan jullie. Ik ben anders dan jullie. Ik hou van die man. Ik wil die man helpen. En hij zegt dan tegen de schare, tegen de mensen, roep hem. Hij had hem ook zelf kunnen roepen, maar hij zegt tegen de scharen, roep hem. Een duidelijker voorbeeld kun je niet hebben. En dan zie je denk ik die ommezwaai bij de menigte. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem, heb goede moed. Sta op, hij roept u. Weet je, wij hebben eigenlijk geen aansporing van de Heer Jezus nodig op die manier. Iedereen zou in zijn hart, die gedachte moeten hebben, ik wil mensen bij de Heer Jezus brengen. Ik wil geen belemmering zijn voor de ander om bij de Heer Jezus te komen. We zouden niet op die manier gecorrigeerd moeten worden. We zouden juist van onszelf in ons hart het verlangen moeten hebben om mensen bij Jezus te brengen. En hij hoort dat. Hij hoort van de menigte dat Jezus hem roept. En dan staat er op een gegeven moment in vers 50, hij wierp zijn bovenkleed af. Hij stond op en kwam bij Jezus. En ik denk bij mezelf van, als je dan daar zit en je bent arm, en bent een arme bedelaar, je bent blind. Het enige houvast wat je hebt is wat je aan hebt. Meer heb je niet. Misschien nog ergens een huisje, dat je ergens kunt slapen, een slaapplek. Maar wat hij dan heeft, dat werpt hij af. Zijn bovenkleed. Nou, het zal maar koud zijn. Maar hij werpt het af, staat er dan. Je kunt het ook zien als een soort beeld van het oude leven afleggen. Ik ga een nieuw leven tegemoet met Jezus. Want ik geloof dat er volledig vertrouwen was bij Bartimeus in Jezus. En hij vatte moed uit het feit dat Jezus hem riep. Jezus stond daar, hij wachtte op hem en Jezus riep hem. Het zal niet maar gebeuren als je daar zit en je hebt helemaal niks. Dat Jezus, de gever van het leven, Jezus die rijk is aan ontferming. Jezus die rijk was, die arm is geworden om ons te helpen. Als die deur naar de rijkdom van Jezus wordt geopend, zal je maar gebeuren. Het bovenkleed, hij werpt het af. Het oude is afgedaan. En hij gaat aan Jezus toe. Alles wat hij had, gooit hij weg in ruil voor Jezus. Het is een teken van hoop. Het is een teken van geloof, het is een teken van vertrouwen. En dat blijkt ook wel uit het volgende gebed. Want eigenlijk was het gebed nog niet helemaal klaar van Bartimeus. In vers 51 vraagt Jezus aan hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En dan denk je bij jezelf van ja, maar zou Jezus het niet weten wat hij nodig heeft? Maar ik denk dat Jezus dit speciaal gevraagd heeft. Speciaal gevraagd omdat hij wist wat Bartimeus zou gaan zeggen. Rabboni. En ik werd er gisteren in één keer bij bepaald waar ik er zo aan het lezen was. En ik denk, wat moet ik daarover zeggen? Ik werd er zelfs emotioneel van toen ik het las. En dan zeg je, word je nou emotioneel van Rabboni? Ja, ik werd er emotioneel van. Want het komt maar twee keer voor in de Bijbel. Twee keer. Hier. En in een stukje met Maria. Na de opstanding van Jezus uit het graf. Maria die komt bij het graf. Ziet dat het graf leeg is. Ze is heel erg verdrietig. En op een gegeven moment Dan denkt ze dat een tuinman daar is en ze spreekt hem aan. En Jezus zegt dan op een gegeven moment, Maria. Jezus maakt zich bekend aan Maria als eerste na zijn opstanding. En wat doet Maria dan? Dan zegt ze, Rabboni, en ze klampt hem vast. Rabboni. Het is een soort ja, een eretitel. Het betekent meester. Maar meester met liefde, weet je wel. Ze hield van Jezus, ze hield hem vast. En het opmerkelijke is dat Bartimeus hem aanspreekt met Rabboni. Ik vond dat heel, denk dat daar zit een diepe betekenis achter. Bartimeus was niet zomaar iemand. Hij heeft al die verhalen gehoord van Jezus. Er is geloof gegroeid in zijn hart. En hij krijgt de kans om Jezus te ontmoeten. Hij krijgt de kans om zijn nood bij Jezus neer te leggen. En hij grijpt die kans met heel zijn hart. En hij gelooft in Jezus. Hij heeft vertrouwen in Jezus. En hij spreekt hem aan met, niet alleen met Jezus, zoon van David, maar ook nog met Rabboni. En de vraag is van, hoe is onze relatie nou met Jezus? Hoe kijken we naar hem? Wat is hij voor mij? Die vraag moeten we allemaal persoonlijk beantwoorden. Is hij onze Rabboni? Is hij onze Heer, onze Redder, onze Verlosser? Alles wat we hebben, is dat, staat hij op nummer 1? Bartimeus heeft een diep ontzag voor Jezus. Hij heeft uitgezien naar zijn kans. En hij heeft hem gekregen. Misschien was het wel zijn laatste kans. Want Jezus was op weg naar Jeruzalem. En het volgende wat we dan lezen in het verhaal is dat hij ziende wordt. En dat hij Jezus gaat volgen op de weg. Wat was die weg van Jezus? Hij ging naar Jeruzalem. En dan lezen we vervolgens over de intocht in Jeruzalem. En dan zien we dat Jezus dus wordt ingehaald door een menigte. En iedereen roept Hosanna, de zoon van David. Eigenlijk was Bartimeus een soort heroud, een soort voorbode van Jezus, zoon van David. Hij wordt glorieus onthaald in Jeruzalem. Tenminste door het volk. En dan komt hij in de tempel in Jeruzalem. En er is er niemand die hem opwacht. Jezus kijkt rond in de tempel, staat er dan. En gaat verder naar huis. De volgende dag komt hij in de tempel, gaat hij de tempel reinigen. En de gezaghebbers van die stad, de schriftgeleerden, die zeggen dan van, op wiens gezag doe je dat? Ze hadden totaal niet door wie Jezus was. Bartimeus had het door. De menigte had het door. Maar Jezus kreeg geen erkenning van het gezag van die tijd. En een week later werd hij gekruisigd. Zou Bartimeus erbij geweest zijn? Ik weet het niet. Maar hij volgde hem op de weg. En het is de uitdaging voor ons. Om net als Bartimeus, Jezus te volgen op de weg. Een nieuw jaar ligt voor ons. We weten niet hoe het komende jaar eruit zal zien. De wereld is in beweging. Er zijn leiders in deze wereld die allerlei beslissingen nemen. We hebben er helemaal geen grip op. Er gebeuren dingen waarvan je denkt, oh, gaat dat wel goed? Ook in ons gezin weten we niet hoe dingen gaan lopen. In onze omstandigheden, met onze baan of wat ook. Alles is in beweging. Alles verandert constant. Behalve Jezus. Hij blijft dezelfde. En hij heeft beloofd dat hij altijd bij ons zal zijn. Hij is onze vaste rots, een vaste burcht, een schuilplaats en een schild voor alle die bij hem schuilen. En dat is onze hoop. Jezus is hier. Hij zal altijd bij ons zijn, dat heeft hij beloofd in Matteüs 28. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij heeft een luisterend oor. Als hij het gebed van Bartimeus heeft gehoord, hoeveel te meer zal hij ons horen. Zijn vrienden, zijn broeders en zusters. Wij die hem lief hebben. Zou hij dan die niet horen? Ik geloof er niks van. Hij hoort ons. Hij ziet ons. Hij ziet jullie, mij. Hij kent onze nood. Hij kent ons hart. En laten we gewoon op hem blijven vertrouwen het komende jaar. Laten we hem vertrouwen, in vertrouwen nemen. Hij is onze God waarop we staan. Hij is onze zekerheid. En dat is het beste wat ons kan overkomen. Amen. Trouwens, ik heb de volgende tekst. Ik zal gewoon even laten lezen als een soort bevestiging. Daar staat op een gegeven moment zelf in Hebreeën. Hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Dat heeft Jezus tegen ons gezegd. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? En in vers 8, wat ik al genoemd heb, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Amen.